De vorige keren hebben wij ons bezig gehouden met het begrip eerstgeboorterecht als zodanig en de schriftplaatsen bezocht waar de term gebruikt wordt. Niet alleen met betrekking tot het woord begoer, standaard woord daarvoor, maar ook met betrekking tot enige synoniemen. Die hebben we nog niet allemaal gehad en die kan ik beter nu nog niet opzoeken. Die kom ik dus vanzelf nog tegen. Maar het zijn niet zoveel, het zijn enkele van die woorden met in de praktijk en zeker binnen de context dezelfde strekking. Wat ik voor vanavond gepland had is om te beginnen in Genesis. Het boek Genesis dat beheerst wordt min of meer door deze kwestie. Door dat eerstgeboorterecht, dat laat zich raden. Genesis is het boek inderdaad van de wording, zo vertaalt men Genesis bij gelegenheid. Het is de oorsprong der dingen en het hoeft ons niet te verbazen dat juist in dat Bijbelboek dit belangrijke begrip een hoofdrol speelt, om zo te zeggen. Een geschiedenis die immers begint met de eerste mens aan wie van alles beloofd werd. Wat er beloofd werd, ga ik niet op in. Nu nog niet. De inhoud van het eerstgeboorterecht, de inhoud van de eerstgeboorte zegen, dan wel zegeningen, laat ik nog maar buiten beschouwing. Want dat is weer een verhaal apart, maar ik probeer eerst alleen maar de lijn te volgen en u te laten zien dat daar het een en ander over te doen is. En dat het niet maar een vanzelfsprekende zaak is dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Maar in Genesis 4 zijn wij terecht bij Kain en Abel. Daar is dus op een van de eerste bladzijden van de Bijbel al sprake van dat Kain offerde aan de Heer de vrucht des lands. En Abel bracht ook van de eerstgeborene zijn schapen en van hun vet. En de Heer zag Abel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Daar is dus sprake van twee offers, de een van Kain en de ander van Abel. En dat van Kain, er staat niet veel bij, maar of helemaal niks. En dat van Abel staat bij ook. Hij bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen, implicerend dat het offer van Kain, dat eerder beschreven wordt, dus betreft de eerstelingen, de eerste vruchten van de oost des lands. En het zal duidelijk zijn dat het offer van de een wel werd aangenomen en het offer van de andere niet, maar je hebt meteen eigenlijk van doen met de eerstgeborene van de een werd niet aangenomen, de eerstgeborene van de twee wel. En ik kan u zeggen dat dat heel lang zo blijft in de Bijbel. Dat eerstgeborene nummer 1 verworpen wordt van Gods wegen en nummer 2 wordt aanvaard. Onder het motto van Hebreeën 10, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat blijft een vast thema in heel de Bijbel, maar het wordt hier al geïntroduceerd, om zo te zeggen, terwijl het nog niet rechtstreeks op de mens van toepassing is. Men kan natuurlijk de vraag stellen, hoe het komt dat God het offer van de een wel aannam en van de ander niet, en dat God het offer van Kain afwees, was niet omdat hij de eerste was en God nou eenmaal voorkeur heeft voor de tweede. Het is het argument van Hebreeën 10 waar het gewoon staat, en daar staat door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kain. Begrijp je me niet verkeerd, Kain was ongetwijfeld religieus, maar dat is het punt niet. Hij verrichtte wel de handelingen als zodanig, maar hij wordt geacht en werd geacht niet een gelovige te zijn. En dan ben ik nog aan de veilige kant. Want kijk, wat er nog, er zit, steekt nog veel meer achter, maar ja, dat is buiten het onderwerp en bovendien ook symboliek, typologie. Kain is een beeld van het Joodse volk dat later de Heer Jezus, de broeder, zou verwerpen. En Abel is een beeld van de Heer Jezus en Set die in de plaats komt van Abel is een beeld van Christus. Maar dat is een zijlijn. Ik bedoel, dat moet ik bij ons onderwerp nu eigenlijk even buiten beschouwing laten. Maar het punt is dat Kain als ongelovige gepasseerd wordt en dat kennelijk het eerstgeboorterecht bij Abel terechtkomt, althans bij zijn offer. Want dat was een offer van eerstgeborenen, om zo te zeggen. Dat staat er en dat werd geaccepteerd. En hoe het verder gaat met het erfrecht van de mens, dat lezen we hierna, want u weet hoe het gaat. Kain sloeg zijn broer dood, dat wordt in het Nieuwe Testament trouwens ook nog aangehaald. En dat is omdat er inderdaad nog veel meer achter steekt. Maar Kain blijft over en Abel is overleden. En mocht u dan denken dat Kain dat eerstgeboorterecht meekrijgt op een of andere wijze? Nee, natuurlijk niet. En dus was te verwachten wat in vers 25 staat. Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zijn baarden en zoon en zij noemde zijn naam Set. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor, dat wil zeggen, in de plaats van Abel. Waarmee dus die lijn van het erfrecht vanaf Adam eigenlijk loopt via Abel, maar die verdwijnt van het toneel en wordt opgevolgd door Set. En via Set gaat dat erfrecht dus verder. Daar worden daarna niet al te veel woorden meer aan vuil gemaakt. Maar wat wij vinden is in ieder geval een geslachtsrekening. En ik wijs er maar op dat die geslachtsrekeningen in de Bijbel dikwijls enigszins mankerend zijn. Dat wil zeggen, naar onze maatstaven kloppen ze niet altijd even goed. Maar het zijn ook niet in de eerste plaats geslachtslijnen, maar het zijn lijnen van het erfrecht. Dat gaat normaal gesproken wel degelijk via afstamming. Maar in die afstamming wordt soms wat overgeslagen en soms loopt zo'n lijn ook dood. Letterlijk. En dan gaat het erfrecht over naar iemand uit de andere tak van de familie en dat soort dingen meer. Daar lopen wij natuurlijk nog wel ooit tegenaan in de Bijbelse geschiedenis. Maar de lijn loopt via Set en dat is de lijn die uiteengezet wordt, inclusief de chronologie, in Genesis hoofdstuk 5. Vanaf vers 3 eigenlijk dan, Adam leefde 130 jaar en gewonnen zoon naar zijn gelijkenis. Dan ben je meteen af van het idee dat de mens Gods gelijkenis of Gods beeld is. Dat is niet zo. Wij dragen van nature het beeld van Adam. Zoals Set. En ik citeerde hem uit 1 Korinthe 15. Gelijkerwijs wij van nature het beeld van de natuurlijke mens, de aardse mens gedragen hebben, Adam. Zo zullen wij het, omdat wij gelovigen zijn, dragen het beeld dragen van Christus en daarmee het beeld Gods. Maar goed, het zijn allemaal zijlijnen, maar het zijn wel lijnen die meteen hier uitgezet worden en waar later op teruggekomen wordt in de Bijbelse geschiedenis en uiteindelijk dus in het Nieuwe Testament. En ik wijs er ook op dat de geslachtsrekeningen die van doen hebben met de vererving van het eerstgeboorterecht, dat zijn ook de geslachtsrekeningen met de chronologie erbij. Dat wil zeggen de jaartallen erbij. Daar zoveel jaar werd die geboren, die werd zo oud en die gewond die enzovoorts. En er is maar één zo'n lijn in de Bijbel die loopt van Adam tot Christus. Tot Jezus gezegd Christus in Matthäus 1. Dat rijtje wordt hier vervolgd tot Noach en die brengt ons in Genesis 5 vers 32. Noach was 500 jaren oud en Noach gewoon Sem, Gam en Jafet. En daarna komt de geschiedenis van de vloed, waarin dus Sem, Gam en Jafet betrokken waren. Maar je moet hem even vasthouden. Je komt hierna terecht in Genesis 7, vers 6. Ik moet eens even rekenen, maar het went, hè. Ik heb nog rekenen geleerd voor Kals, dus dat moet nog redelijk te doen zijn dan, hè. Genesis 7 vers 6. Noach nu, er staat natuurlijk gewoon en. Noach was 500 jaar oud en hij gewond Sem, Gam en Jafet. En hij was 600 jaar oud toen de vloed der wateren op de aarde was. De vraag is dus, hoe oud was zijn oudste zoon toen? 100. Goed. Dan gaan we weer verder. Want dan komen wij terecht in Genesis 11 vers 10. Deze zijn de geboorten van Sem. Zijn we een generatie verder. Want Noach gewoon Sem, Gam en Jafet. En nu gaan we verder met Sem. Deze zijn de geboorten van Sem. Sem was 100 jaren oud. En hij gewoon Arfaxad 2 jaren na de vloed. En nu is de vraag, hoe oud was Noach toen Sem geboren werd? Is het te moeilijk? Hoe oud was Noach toen Sem geboren werd? Noach was 500 jaren oud en hij gewoond Sem, Gam en Jafet. 100 jaar later was de vloed, dus de oudste zoon van Noach, was toen 100. Maar van Sem staat, hij was 100 jaar oud en gewoon Arfarsad 2 jaren na de vloed. Dus Sem werd geboren toen Noach 502 jaar oud was. Want op dit tijdstip is Noach 602, hè? Met andere woorden, Noach was 500 jaren oud en hij gewoon zijn oudste zoon, maar het was niet Sem, want die werd pas 2 jaar later geboren. En het punt is dat het geslachtsregister met chronologie en al, vervolgens naar Heber en vervolgens naar Abraham, dat loopt via Sem, maar Sem was niet de oudste zoon van Noach. Maar Sem heeft blijkbaar wel het eerstgeboorterecht gekregen, want de lijn van het eerstgeboorterecht loopt via Heber en Abraham en dus terug via Sem. En dus is Jafet daarbij gepasseerd. Met andere woorden, de volgorde in Genesis 5 vers 32 is niet de volgorde waarin de lui geboren werden. Sem is vooraangezet vanwege het eerstgeboorterecht. En waarom Gam en Jafet verwisseld zijn dan ook nog, weet ik niet. Want Gam was de jongste. En als u toch opschrijft, dat staat in Genesis 9, vers 24. Gam was de jongste. De volgorde was dus Jafet, Sem en Gam. Maar de tweede kreeg, hoe dan ook, eerst geboorterecht. En Jafet werd hier gepasseerd. Dat valt niet op, maar je moet de moeite nemen een keer om de jaartallen op te schrijven, om een tabel te maken. En soms hoef je die moeite niet te nemen, omdat iemand anders het voor je gedaan heeft. Er zijn boeken dus waar dat allemaal in staat. Want zo moeilijk is dit natuurlijk ook weer niet. De volgorde van geboorte is dus Jafet, Sem en Gam. En Sem blijkt erfgenaam te zijn van dat eerst geboorterecht. In Genesis 10 vinden we in het algemeen een tabel, een tafel noemt men het, maar het is een tabel, hè. Een tabel van de afstammelingen van Noach. Ook dat is niet helemaal correct. In werkelijkheid gaat het om volkeren die uit Noach zijn voortgekomen, want de diverse figuren die hier genoemd worden zijn allemaal stamvader geworden van een volk. Er worden er 70 genoemd, dat ga ik u niet uitleggen allemaal. Er zitten ook een paar moeilijkheden aan namelijk. Maar er worden 70 genoemd, vandaar dat traditioneel gesproken wordt over de 70 volkeren. En inderdaad, als je in de Bijbel een 70 tegenkomt, dan heb je grote kans dat het de verwijzing is, direct of indirect, naar die 70 volkeren waaruit de mensheid zou bestaan. Al moet ik zeggen dat daarbij Israël buitengesloten is. Hè? Die hoort niet tot die 70. Maar vooruit. Kijk, het begint in Genesis 10 met dit: nu zijn de geboorten van Noach's zonen, Sem, Gam en Jafet, en hun werden zonen geboren na de vloed. En dan komen ze, de zonen van Jafet vanaf vers 2, de zonen van Gam vanaf vers 6. En Gam kon er wat van, want dat loopt tot en met vers 20. En daarna vanaf vers 21 de zonen van Sem. Hier staat Jafet dus wel degelijk vooraan in deze opsomming. De reden daarvoor is simpel. De reden is natuurlijk dat hij de eerstgeborene was. Dat van nature namelijk. Naar de mens. Een andere Bijbelse uitdrukking daarvoor is naar het vlees. Die wordt later in Romeinen 9 gebruikt. Niet degene die naar het vlees geboren is, maar degene die naar de geest of naar de belofte staat er dan geboren is, is de erfgenaam. Maar naar het vlees was Jafet de oudste. En als het gaat om gewoon de natuurlijke afstamming, wordt Jafet wel degelijk als eerste genoemd. Niet dat het nog een belangrijke rol speelt in deze geschiedenis, maar ik haal het aan omdat we het later alsnog tegenkomen bij de zonen van Jacob namelijk. Ditzelfde verschijnsel. Dus Jafet wordt eerst genoemd omdat hij de natuurlijke eerstgeborene was. Daarna eerst de zonen van Cham. Die was weliswaar de jongste, maar de clou van het verhaal is dat Sem als laatste besproken wordt vanaf vers 21... omdat namelijk de geschiedenis zelf verder gaat met Sem. Dus er worden eerst de zijlijnen genoemd, waar eigenlijk nauwelijks op teruggekomen wordt. Nou, hier en daar in de geschiedenis af en toe, dan kom je iemand tegen of een volk tegen. En dan de vraag je, waar komt dat volk vandaan? Dan kom je onvermijdelijk in Genesis 10, want daar wordt het dan genoemd. Maar de hoofdlijn van de geschiedenis gaat verder met Sem. Die wordt dus het laatste genoemd. En vandaag gaat het ook verder in Genesis 11, vers 10 met de afstammelingen van Sem. En voor die gelegenheid wordt dan ook de chronologie weer geïntroduceerd. Gaat het met de getallen verder. Zodat je toch moet uitkijken. Kijk, als ik bijvoorbeeld heel hard roep van ja, maar Jozef als zoon van Jacob kreeg eerst geboorterecht. Dan weet ik ook dat er nog teksten zijn in de Bijbel waar gewoon staat Ruben, de eerstgeborene van Jacob. Maar goed, als u die kunt vinden, kunt u ook vinden dat erbij staat. Maar dat is alleen naar het vlees van nature. Maar het eerstgeboorterecht berust bij Jozef enzovoorts. Daar kom ik later nog op. Maar je hebt de natuurlijke eerstgeborene en de eerstgeborene die van Gods wegen als zodanig is aangewezen. En God heeft het recht dat aan te wijzen, want die had onvoorwaardelijke beloften gedaan. Eigenlijk al in Genesis 1. Maar later in ieder geval sinds Genesis 12. En die worden vererfd niet naar degene die zomaar de eerste is, maar God wijst hem aan. Omdat het zijn zegeningen zijn die vererfd gaan worden. En er staat los van dat aan de andere kant gewoon naar de mens een andere lijn gevolgd wordt. En daar hebben we het vorige keer al even over gehad, dacht ik. Want ik meen dat we op een of andere wijze terechtkwamen bij Amalek, die genoemd wordt de eerstgeborene uit de volken. Want de natuurlijke eerstgeborene uit die aartsvaders, dat is een lijn die loopt via Ismaël en Esau, Amalek, Agag en zo verder tot aan dat beest in de toekomst aan toe, zal ik maar zeggen. Hè. Die lijn die is er nog steeds, dat is de natuurlijke eerstgeborene. Maar die staat uiteraard tegenover de van Gods wegen aangewezen eerstgeborene. Hoe dat ook zij, de lijn gaat verder via Sem. Dan zijn we in Genesis 11. Vanaf vers 10 is dat, daar gaat die lijn verder. Misschien had ik nog even moeten noemen in het voorbijgaan. Genesis 10, vers 25. Dat is een zijlijn, maar ik noem hem toch maar even. Daar gaat het over Heber. En u weet dat de Israëlieten genoemd worden Hebreeën, namelijk afstammelingen van Heber. Van Heber stamt uiteindelijk Terach en Abraham af, dus dat is de lijn die gevolgd wordt. Maar van Heber zelf staat, hem werden twee zonen geboren. De naam van de een was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En zijn broeders naam was Joktan. Hier gaat het namelijk verder met Joktan. En Joktan gewoon Almodad en Selef en Hatsar, Mafet en Jarrach en wat het maar was allemaal. Ik heb ook lezen geleerd voor Kals, dus raad maar weer. Maar in hoofdstuk 11 vers 17 zijn we eveneens bij Heber. En daar gaat de lijn verder bij Peleg. Zodat de vrezen valt dat die twee onderweg zijn ook zijn omgewisseld. Want aanvankelijk in Genesis 10 wordt de lijn vervolgd via Joktan. Hoewel Peleg als eerste genoemd wordt. Maar de lijn gaat verder via Joktan. Maar hier in Genesis 11 gaat de lijn verder via Peleg. Op een of andere wijze zijn ze dus daar ook verwisseld. Maar goed, die lijn van Sem, die begint in Genesis 11 vers 10. Die komt via Heber en Peleg komt uit bij een Nahor in vers 24. En dan, en Nahor leefde 29 jaren en hij gewoon Terach. En daarvoor leefde nadat Terach gewonnen had 119 jaar en hij gewon zonen en dochteren. En Terach leefde 70 jaren. Dat is ons volgende vers in de opsomming. Terach leefde 70 jaren en gewon Abraham, Nahor en Haran. Hij leefde 70 jaar niet en niet. Hij kreeg een drieling. Met andere woorden, toen hij 70 jaar was, werd zijn oudste zoon geboren. Maar ook in dit geval blijkt Abraham, die als eerste genoemd wordt, niet de oudste zoon te zijn. Want leest u maar even mee. Vers 26, Terach is 70 bij de geboorte van, nou ja, zijn oudste zoon. In Genesis 11, vers 32, einde van dit hoofdstuk, lezen wij: en de dagen van Terach waren 205 jaren en Terach stierf te Haran. En daarna komen we in 12 vers 4, vier versen verder dus. Abraham toog geen gelijk die Heere tot hem gesproken had en Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. De algemene gedachte is dat Abraham geroepen was uit Ur der Chaldeeën. Dat ligt in Mesopotamië. Dat hij naar het beloofde land gegaan is, maar onderweg is blijven steken in Haran. Dat staat gewoon in alle Bijbelse geschiedenisboeken, Bijbelse handboeken, weet je veel wat. Dus ik voel me niet geroepen om dat nou uit te leggen. Hij is blijven steken in Haran. Hij had kennelijk ook zijn vader bij zich. Maar hij vertrok pas uit Haran verder naar het beloofde land, zeg maar, naar Canaan, nadat zijn vader was overleden. En zijn vader was 205, Terach was 205 toen hij overleed. En Abraham was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. Hoe oud was Terach dus bij de geboorte van zijn zoon Abraham? 205 min 75 is 130. Dus Abrahams oudste broer, die was 60 jaar ouder dan hij. Terach was 70 en zijn oudste zoon werd geboren. Maar hij was 130 toen Abraham geboren werd. Dat is 60 jaar later, dus Abrahams oudste broer was 60 jaar ouder. Waarna nog de vraag is, maar wie was dan de oudste? Nahor of Haran? Want die had nog twee broers. Volgens vers 26, wie was de oudste? Dat was Haran. En daarmee is nog een stuk geschiedenis verklaard. Hoe komt het dat Abraham en zijn familie was blijven steken in een plaats die Haran heet? Het antwoord is omdat Haran overleed en hebben de plaats naar hem genoemd. Haran. En toen vader ook overleden was, toen was Abraham nog alleen, toen ging hij verder. Nahor was er niet bij. Die bleef ergens anders wonen. Die komen we later tegen in de geschiedenis. Hè? Maar de volgorde is dat uit Terach werden geboren Haran. En daaruit werd geboren Lot, die met Abraham meetrok. Dat staat in vers 31 van Genesis 11. Terach nam Abraham, zijn zoon, en Lot, Harans zoon. En dus als Abraham en Lot samen in Canaan aankomen en zeggen, nou, we moeten niet dicht bij elkaar wonen, want het wordt hommeles. Dan zegt Abraham tegen Lot, weet je wat, kies jij maar eerst, dan neem ik de andere kant. Want van nature naar het vlees had Lot hogere rechten op zijn minst dan Abraham. En boven Abraham dus. Het kan zelfs nog wel zijn, zou kunnen, dat Lot zelfs ouder was dan Abraham. Lot was van Haran en Haran was 60 jaar ouder dan Abraham. Dus kan heel goed. Wij weten dat echter verder niet. En uit Lot komen later twee volkeren voort, Moab en Ammon. Uit de lijn van de natuurlijke eerstgeborene. En uit die lijn komt een vrouw voort, die heet Rut. En uit Rut wordt geboren de Heer Jezus uiteindelijk. Toch uit Lot. eigenaardig, dit soort dingen. Dat ga ik allemaal niet bespreken, uiteraard. Maar vooruit, misschien later ooit nog eens. Maar voorlopig hebben we andere dingen aan het hoofd. Haran was de oudste, uit hem komt voort Lot en daaruit komen voort Moab en Ammon, de volkeren. De tweede zoon was Nahor. Dus ook een oudere broer. Abraham was de jongste. Tweede was Nahor. Uit hem wordt geboren Betuel. En uit Betuel worden geboren Laban en Rebecca. En u weet dat later ene Jacob, die uit Abraham voortkwam, uiteindelijk eerst geboorterecht kreeg boven zijn broer enzovoort. Maar in de praktijk, al wat hij had, al wat Jacob had, kwam voort uit, uit zijn moeder Rebecca. Die was al uit die tak van Nahor. En bovendien kwam voort uit Laban, want Jacob trouwde met de dochters van Laban. En de hele familie van Israël, alle stammen van Israël dus, komen in wezen voort uit Laban, die voortkwam uit Nahor. En dat was de oudere broer van Abraham. Het is toch wel aardig, hè? Uit een wat natuurlijker eerstgeborene. Hier wordt het iets gecompliceerd, maar dat is ongetwijfeld zo vanwege de duidelijk herkenbare symbolische betekenis die ik vandaag dus vooralsnog overslaan. Of ik volg gewoon de letterlijke tekst van de Bijbel. Maar dit zijn zijlijnen die bepaald niet doodlopen en die alles van doen hebben met het latere ontwikkeling, latere geboorte van Israël als volk enzovoorts. Komt net zo goed uit die lijn. Maar de beloften van God werden vererfd via Abraham. En dat ruik je meteen als je aan Genesis 12 begint. Daar vind je die ene man die uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis inmiddels al was gegaan trouwens, en zo wordt het ook vertaald. En je begrijpt dat dat de drager is van het eerstgeboorterecht van Gods wegen. Daar staan we later bij stil, namelijk bij de inhoud daarvan, bij de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En die in latere generaties vele malen bevestigd worden, om zo te zeggen. Het gaat nu alleen maar om die hoofdlijn en het verschijnsel dat dat eerstgeboorterecht om een of andere reden steeds verwisseld wordt. Want na Abraham komen wij terecht in Genesis 17. Daar vind je die beloften over: ik zal u tot groot volk maken. Nee, dat is een understatement. Ik zal u maken tot een menigte van volken. Vers 5. Tot koninkrijken. Koningen zullen uit u voortkomen. En weet je veel wat allemaal. Uitgebreid, maar daar gaan we later op in. Hij zou vermenigvuldigen en de aarde althans een groot deel daarvan vullen. En je zou daarin moeten herkennen de beloften die oorspronkelijk gedaan zijn aan Adam zelf. Je moet herkennen dat hij de drager is van dat eerste geboorterecht. En het mag ook niet moeilijk zijn, want de lijn loopt van Adam tot Christus en die loopt via Abraham. Dus dat is een duidelijke zaak. Maar de vraag is hoe het na Abraham zou moeten. En dan wordt gezegd dat Abraham een zoon zou hebben, meer specifiek dat Sara een zoon zou hebben. Dat wil zeggen een zoon van Abraham, maar niet uit die Egyptische, maar dat zou de natuurlijke eerstgeborene worden, Ismaël. Maar hij zou een zoon hebben uit Sara, en dat staat ongeveer in vers 16 of zo. Ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Dat is in korte herhaling van de beloften die eerder aan Abraham gedaan zijn. Ook eerder in dit hoofdstuk trouwens. Dus dat is niks nieuws. Maar zoals ze zegt, die laat ik even liggen. Maar er staat in vers 19. God zeide: voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren en gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond, maar dat heeft betrekking op dat eerstgeboorterecht uiteraard, op die beloften gehad. Ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, zijn zaden na hem. En dan gaan de Ismaël, die eerder geboren werd uit Hagar, Heb ik u verhoord? Zie, ik heb hem gezegend en ik zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot groot volk stellen. En als je nou niet beter weet en niet voorgelicht bent, denk je, dit gaat over Israël. 12 vorsten zal hij gewinnen. Dan heb je toch mooi de 12 stammen van Israël. Maar het is niet zo, hè. Het is Ismaël. En wat betreft Isaac wordt niet gezegd 12 vorsten of iets dergelijks of 12 stammen. Er wordt gezegd een menigte van volkeren en koninkrijken enzovoorts. In de praktijk heel wat meer dan 12. Maar die natuurlijke eerstgeborene wordt niet veronachtzaamd. Hij wordt niet zomaar eruit gekwakt. Hij is ook drager van beloften enzovoorts. De tak van de ouderen. Maar goed, daar hebben we het al over gehad. Vers 21, maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sarah vandaag over een jaar baren zal. Want dat staat er. Op deze gezette tijd in het andere jaar. Want God werkt zijn plan nou eenmaal uit op gezette tijden. En hier wordt uitdrukkelijk voor wat betreft het eerstgeboorterecht van Gods wegen, wordt Ismaël aan de kant geschoven ten faveur van Isaac. Vandaar krijgen we eerst een intermezzo en komen uiteindelijk in Genesis 21. Dan zijn we een jaar verder. In het tussenliggende jaar wordt Sodom verwoest. In Genesis 21 namelijk, de Heere bezocht Sarah gelijk als hij gezegd had. En Sarah werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezette tijd die hem God gezegd had. Dat is vers 2. Vers 3, en Abraham noemde de naam zijn zoon die hem geboren was, die hem Sarah gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd, want de chronologie wordt ook bijgehouden. En Sarah zeide, God heeft mij een lachen gemaakt, al die het hoort zal met mij lachen. En dat is waarom Isaac ook Isaac heet, want dat betekent een gelach, met CH wel te verstaan. Het was blijdschap. En het kind werd groot, vers 8, en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sarah zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende. En zij zei tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. Dat is niet wat zij bedenkt, dat was van de Heer al gezegd voor zijn geboorte. Dat hebben we net gelezen in hoofdstuk 17. En waar deze twee het niet met elkaar kunnen vinden, vraagt Sarah, stuur die Ismaël weg en zijn moeder. Want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. Daarbij treedt ze op als profetes. In uw Bijbel is er waarschijnlijk ook een verwijzing bijgedrukt naar Galaten hoofdstuk 4 vers 30. Waar het letterlijk wordt aangehaald, kan niet missen, dat is letterlijk dit vers. En waar het wordt toegepast op degene die onder de wet leven, waarvan Ismaël de uitbeelding is, en Hagar dus, tegenover degene die uit de genade leven, en dat zijn wij, staat er. Gij zijt kinderen der vrije, gelijk Isaac was. Het is Gelaten 4 vers 23 en 28. Want Ismaël, daarvan staat in Gelaten 4 vers 23... dat hij geboren is naar het vlees, maar dat Isaac geboren is naar de beloftenis. Op gelijke wijze, naar het vlees is Ismaël de erfgenaam, maar naar de geest, naar de beloftenis dus, en van Gods kant bezien, is het Isaac en Ismaël wordt uitgedreven. Voor Abraham is het kwaad in zijn ogen, maar de Heer zei tot Abraham, vers 12, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sarah tot u zeggen zal, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Die uitdrukking is men geneigd te verzwakken. Zo van, er waren beloften aan Abraham en zijn zaad en die heet Isaac. Maar het is natuurlijk meer dan dat, dus hoop ik het later over te hebben. Want hoe dikwijls en hoe nadrukkelijk ook in Galaten 3 staat, het zaad van Abraham, het welk is Christus. En hoe nadrukkelijk ook staat, het zaad van Abraham is zaad in het enkelvoud. Nou ja, het is maar één tekst waar dat staat. Ik heb er meer dan één, veel meer dan één, waarin staat dat het wel degelijk een meervoud is en dat het betrekking heeft op de natuurlijke afstamming van Abraham, dat wil zeggen op de vele volkeren die uit hem zouden voortkomen. Want het een sluit het ander niet uit. Het is allebei zo. Zo moeilijk mag dat niet wezen, hoor. Het is allebei waar. Allebei volstrekt bijbels. En dat betekent, als hier staat in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Nou ja, in de eerste plaats kun je zeggen, ik heb nergens gelezen dat de Messias Isaac genoemd wordt. Uw zaad, het zaad van Abraham, met welke is Christus? Heet die Isaac? Die heet Jezus. En niet Isaac. Maar het volk Israël als zodanig, erfgenaam van de beloften, wordt wel degelijk Isaac genoemd. Nou ja, niet vaak. 2 keer. Eigenlijk maar 1 keer, want het zijn 2 versen, maar het is in 1 hoofdstuk, het is in Amos hoofdstuk 7. En daar wordt Israël, meer in het bijzonder, niet 12 of 13 stammen, maar slechts 10 stammen, want over hen gaat heel Amos. Volk wordt daar aangeduid Isaac, het zaad van Isaac, het volk van Isaac. Amos 7 vers 9 en vers 16, maar ik ga er nou niet naartoe, ik vind het te ver buiten het onderwerp. En verder zouden wij die naam vervolgens ook volgen waar deze 10 stammen in ballingschap zijn geraakt. Vinden wij ergens ter wereld een volk dat bekend is onder de naam Isaac? Het antwoord is ja, de Saxen. Saxonen, Isaxonen, en hoe zal het maar genoemd worden in de diverse oude talen. Maar die schuif ik voor me uit, hè. Maar inderdaad, het zaad van Abraham is bekend geworden ook in het meervoud, en vooral in het meervoud, onder de naam Isaac. Smal betekent zelfs, Isaac is de erfgenaam van deze belofte, en dan kun je ook rustig zeggen, Isaac zou worden tot vele volkeren. Een menigte van volkeren. Etcetera, etcetera. Dat was Genesis 21, vers 12. En je zou ernaast moeten leggen Galaten 4, vers 23 en 28, die heb ik al genoemd. Ik noem nog even voor de goede orde Genesis 22, die heb ik vorige keer genoemd, waar Isaac geofferd zou worden en 3 keer genoemd wordt uw enige. En ik heb je uitgelegd dat dat Yachid een synoniem is voor de eerstgeborene. De enige, hoezo enig, hoezo uniek? Wel, omdat het die ene is die dat eerstgeboorterecht met zich meedraagt. Dat is in Genesis 22, vers 2, 12 en 16. Maar goed, welke ik nog noem is Genesis 25. Abraham voer voort, want hij was een voortvarend man. En nam 1 vrouw, wier naam was Ketura. En zij baden hem Zimran en Joksan en Medan en Midian, en Jisbak en Shoa, en weet je veel wat allemaal. Deze allen waren zonen van Ketura, dat is het eind van vers 4. Vers 5, doch Abraham gaf aan Isaac, want je vraagt je af wie is de erfgenaam nog even, wie krijgt de postzegelverzameling? Die krijgt de handel. Doch Abraham gaf aan Isaac al wat hij had. Er kan geen misverstand over bestaan. Maar aan de zonen der bijwijven die Abraham had, gaf Abraham geschenken en zond hen weg van zijn zoon Isaac, terwijl hij nog leefde, oostwaarts naar het land van het oosten. Niet naar het westen, daar is een goede reden voor. Maar dat kom je hier nog niet tegen. De goede reden daarvoor is dat Isaac naar het westen gegaan is. Alleen het grootste deel daarvan met een omweg, want we hebben het nu over de Saxen. Angelende Saxen, Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Die zijn naar het noorden en westen, maar vooral naar het westen gegaan. En die anderen die niet zouden erven, gingen naar het oosten. Dat vind je ook terug in de afstammelingen van Ismaël trouwens. Die worden ook naar het oosten weggebonjourd. Zijn uit het oosten weggetrokken, Kedar en wie het allemaal maar waren enzovoort. De kinderen van het oosten worden ze ook wel genoemd samenvattend. En dan weet niemand wie het zijn, hè. Maar nou weet je dat, hè. Dat zijn die lui die van Abraham, die alternatieve erfgenamen die weggestuurd zijn. Ze zijn wel van Abraham, maar naar het vlees en niet naar de belofte. En dus verdwijnen ze naar het oosten. Want Isaac zou terechtkomen in het westen. In de eilanden, de landen, kustlanden, in het westen. Komen we later tegen? Maar goed, dan heb ik het in ieder geval vast genoemd. Dat is als je voor de tweede keer al die cd's doorneemt en overnieuw begint, dan hoort u nog eens wat u later alsnog tegenkomt. Hè? Daarna komen wij in Genesis 25 vers 23... Dit zijn nu de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac en Isaac was 40 jaar oud. En hij, als hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Syriër, uit Padan Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich ter vrouw nam. Het gaat dus over neven en nichten, hè? En achterooms of oudooms heet dat. En hoe het maar heet. Uit de andere tak van de familie. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca zijn huisvrouw zwanger werd. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeiden zij, zit dat zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. Waarom ook niet? Zij wist dat zij draagster was van de beloften via Isaac. En de Heer zei tot haar, twee volken zijn in uw buik. Dat is prematuur natuurlijk, want ja, het waren twee embryo's. Hè. Maar die zouden tot volken worden, wordt hier meteen gezegd. Twee volken zijn in uw buik en twee natiën zullen zich uit uw ingewand vaneen scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. Nou ja, we kennen de rest van de geschiedenis, dus dit wordt makkelijk. De meerdere is de oudste, naar het vlees. Dat zal blijken Esau te zijn. Maar hij zal de jongere, Jacob, dienen. Want Jacob, die als tweede geboren zou worden, zou het eerst geboorterecht erven. Dat ging niet zonder slag of stoot, zou ik maar zeggen. Er waren wat complicaties, niet bij de geboorte, maar daarna pas. Hè. Ook deze uitspraak wordt in Romeinen 9 aangehaald in het Nieuwe Testament, mensen, in verband met de positie van de gemeente. Waarmee ik maar zeggen wil dat deze zaken hier met betrekking tot dit erfrecht, eerst geboorterecht, wel degelijk uitkomen, als je de lijn vervolgt, hoe dan ook, maar ze komen uit bij de gemeente. Daarop worden ze van toepassing gebracht. Dat is in Romeinen 9, waar dit wordt aangehaald en waar dan gezegd wordt, ja, volk van God, uitverkoren volk, volk met eerst geboorterecht, volk dat tot zonen zou gesteld worden. Ja, dat is Israël, maar hoe komt het dan terecht bij de gemeente die geacht wordt verzameld te zijn uit de heidenen? En dan volgt een hele uiteenzetting waar ik me nu verder niet in zal verdiepen, maar waarbij op zijn minst de gemeente geassocieerd wordt met Jacob. Als nu haar dagen vervuld werden om te baren, ziet zo waren tweelingen. Het waren tweelingen in haar buik. De eerste kwam uit Ros, rood. Ros, daarom heet hij dus Edom, want dat betekent rood. Hoewel het misschien ook kan zijn naar aanleiding van de soep die hij later prefereerde. Hij was geheel als een haren kleed, daarom noemde men zijn naam Esau. Ruig. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob, want Jacob is van het afgeleid van het woord voor hiel. En Isaac was 60 jaar oud als hij hem gewond. De chronologie komt erbij, dus dan weet je meteen dat je hier te maken hebt met het register van eerstgeborenen. Dat leidt tot Christus uiteraard. Maar ze zouden verwisseld worden. Dat speelt meteen een rol. Vers 31, want ik sla die geschiedenis zelf maar even over. Ik doe me net of iedereen dat weet. Toen zei de Jacob, vers 31, verkoop mij op deze dag, verkoop mij vandaag, let op deze dag, vandaag. Het is net of een notariële akte meteen wordt opgemaakt. Hè? Heden, de zoveelste van de zoveelste, enzovoort. Vandaag. Toen zei de Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte, uw begoor. En Esau zei, nou ja, ik ga toch dood en wat moet ik met het eerstgeboorterecht? En of hij dacht te sterven als hij geen soep kreeg. Ja. Of dat hij dacht van, misschien word ik 300 jaar oud, maar dood ga ik toch, wat moet ik met het eerstgeboorterecht? Dat kan net zo goed. Dus toen zei Jacob, zweer mij op deze dag. En hij zwoer hem en hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. Hij kreeg er later spijt van. Want het aardige is dat dit wordt aangehaald in Hebreeën hoofdstuk 12, waar het in verband staat met de gemeente en waar gezegd wordt dat niet iemand onder ons zou zijn een hoereerder gelijk Esau, de jonge spijzer, zijn eerstgeboorterecht weggaf. En daarna vond hij geen plaats van berouw, hoewel hij dat met tranen zocht. Toen was het te laat. Met andere woorden, het wordt meteen, deze verkwanseling van het eerstgeboorterecht, op ons van toepassing gebracht. Nou, Jacob gaf Esau brood en het linzenkooksel, vooruit om hem weer. En hij at en dronk en hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Dat wil zeggen, we hechten er geen waarde aan. Daar kreeg hij later spijt van. En later krijgen we natuurlijk dat hij wel degelijk een zegen ontving. Dat is in hoofdstuk 27. Dat was een hele truc, heel gedoe. Daar zat Rebecca achter. Maar ja, Rebecca was uit die tak van Betuel en Nahor en weet je wel. Dus daar hebben we het maar niet over, want dat is dan weer symboliek. Maar via de truc die Rebecca bedacht had, lukte het Jacob om zijn vader Isaac de eerstgeboortezegen te ontfutselen. En wat er gebeurde was dat Jacob zich vermomde als Esau, hetgeen niet zo moeilijk was, want Isaac was blind. Nee, stopte ik even. Want ja, in de volgende generatie gaat het net zo. Want van Jacob moet het eerstgeboorterecht overgedragen worden aan weer iemand. En dan, maar bij die gelegenheid is Jacob ook blind. En hij doet het op de tast. Net als Isaac, let maar op. Er is bij God geen aanneming des persoons. Maar wel een oud gebruik. Dat is die verwisseling, hè? Niet de eerste, maar de tweede. Vanaf vers 15 loopt die geschiedenis. Toen nam Rebecca de kostelijke klederen van Esau, haar grootste zoon. En als iemand kostelijke klederen aankrijgt, is het gewoonlijk omdat hij eerst geboorterecht zal krijgen. Moet je hier al aan wennen. Zodat als je in Genesis 37 komt bij de geschiedenis van Jozef, is het eerste wat je erover leest, is dat Jacob een veelkleurige mantel of zoiets maakt. Of rok, wat het maar was. Voor Jozef en dan weet je al hoe het verder gaat. Dat is dus degene die eerst geboorterecht krijgt. Er hoort uitwendige heerlijkheid bij. Daarna nam Rebecca de kostelijke kleding van Esau, haar grootste oudste zoon, die zij bij zich in huis had. En zij trok ze Jacob, haar jongste, kleinste zoon, aan. En de vellen van de geitenbokjes trok ze over zijn handen en over de gladdigheid van zijn hals. En hij kwam tot zijn vader, daar ben ik. En Isaac zegt, wie zijt gij mijn zoon? Want hij was blind. En Jacob zei tot zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene, zodat je zeker weet dat het wis en waarachtig wel over het eerstgeboorterecht gaat. Ik heb gedaan gelijk als gij tot mij gesproken had en ik heb wildbraad meegebracht. En Isaac zegt, dat heb je gauw geregeld, jongen. En dan zegt Jacob, ja, de Heer was met mij. En dat was waarschijnlijk ook zo. Dat Esau de naam Jacob uitlegt als bedrieger is me niet onbekend. Maar het neemt niet weg dat dat woord hiel kun je wel uitleggen als hiele lichter. Maar het woord hiel heeft eigenlijk de betekenis van dat men een draai maakt. Namelijk, men keert zich om en dat doet men op de hiel. Dat is het draaipunt. En het spreekt over bekering. Met name over de bekering van Jacob. Maar goed, als hij zich bekeert, dan heet hij daarna Israël. Ja, Precies. Het is niet maar een negatief begrip, hoor. Echt niet. Vers 21, en Isaac zei tot Jacob, kom toch bij me, nader toch dat ik u betastte, mijn zoon, of gij mijn zoon Esau zelf zijt of niet. En toen kwam Jacob bij tot zijn vader Isaac, die hem betastte, en die zei, de stem is Jacobs stem, maar de handen zijn Esaus handen, doch hij kende hem niet, omdat zijn handen harig waren, gelijk zijn broeders Esaus handen, en hij zegende hem. Neem niet weg dat in Romeinen 11 staat dat Isaac door het geloof Jacob gezegend heeft. Zodat wij toch vermoeden dat Isaac goed wist wat hij deed. En dat hij Jacob als zodanig niet herkend heeft, dat kan zijn. Maar ik denk dat hij ervan overtuigd was dat hij niettemin toch Jacob voor zich had. Vertrouwend op de Heer. Per slot, die zegening die hij uitsprak, dat is profetie, dat is van Gods wegen, het woord van God wat doorgegeven wordt. Zo wordt Abraham ook een profeet genoemd. En het enige wat Abraham deed was Isaac zegenen, en dat is het ongeveer, als profeet. Woord van God doorgeven. En dat is wat hier ook gebeurt. En daarna komt alsnog Esau tot zijn vader. En dan herhaalt het verhaal zich, wie zijt gij, vers 32, en hij zegt, ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Esau, zodat je niet kunt missen dat het over het eerstgeboorterecht gaat. En toen verschrikte Isaac met zeer grote verschrikking, gans zeer, en zei, wie is hij dan die het wildbraad gejaagd en tot mij gebracht heeft, enzovoort. Nou ja, en dan zegt Esau, hij schreeuwde met grote en bittere schreeuw, vers 34, gans zeer. En hij zei tot zijn vader, zegen mij ook, mijn vader. En hij zei, uw broeder is gekomen en heeft uw zegen weggenomen. Toen zei hij, is het niet omdat men zijn naam noemt Jacob, dat hij mij nu twee keer heeft bedrogen. Mijn eerstgeboorte heeft hij genomen en zie, nu heeft hij mijn zegen genomen. Dat is een beetje verwarring van begrippen, want Esau wordt wel degelijk gezegend. Net als in een voorgaande generatie, Ismaël. Hebt gij dan geen zegen voor mij uitbehouden? En toen antwoordde Isaac en zei Esau, zie, ik heb hem tot heer over u gesteld. En al zijn broeders heb ik hem tot knechten gegeven. En ik heb hem met koren en most ondersteund. Wat zal ik u dan nu doen, mijn zoon? En Esau zei, hebt gij maar deze ene zegen, mijn vader, zegen mij ook. Ook mij, mijn vader. En Esau hief zijn stem op en weende. En toen antwoordde zijn vader Isaac en zei, ziet, de vettigheden der aarde zullen uw woningen zijn. En uw zwaard. En dan krijgt hij alsnog een zegen mee. Maar het is niet de eerste, het is de tweede. En mocht u zich nou onderweg langzamerhand afvragen, maar waarom zit er achter die eerste altijd een tweede die ook een zegen meekrijgt? Waarom is er altijd een understudy? Hoe noem je zo iemand? Een reserve eerstgeborene. Later komen we terecht bij Efraim en Manasse, de beide zonen van Jozef. En dan heb je Efraim, wordt voor Manasse gesteld, maar toch, de eerstgeboorte zegen was voor Jozef en dus voor Efraim en Manasse. Maar de verdeling is zodanig dat Efraim meer zou zijn dan Manasse. Waarom zit daar altijd iemand achter? Mijn antwoord is, nu reeds, mijn antwoord is, de eerstgeboortezegen is voor de gemeente. En wat erachter steekt, die understudy, dat is ook Israël. Maar niet meer in een hemelse positie, maar in een aardse positie. En de gemeente was later, want Israël bestond al veel langer. De gemeente kwam pas later, maar krijgt eerst geboorterecht boven Israël. En degene die gepasseerd wordt, is het natuurlijke Israël, maar krijgt wel degelijk zegeningen straks in de toekomst. Waarmee je maar dan ziet in één klap dat Ismaël een beeld is van Israël. En dat Esau, Edom, een beeld is van Israël. En daar kom je ook los van heel deze materie ooit wel een keer achter als je de Bijbel bestudeert. Dan lees je over Edom en dan denk je, het is dat er Edom staat, maar anders zou ik gedacht hebben, het gaat over Israël. En dat is ook zo. Dat is symboliek. Dat is even die andere wijze waarop de Heer gesproken heeft. Maar hecht daar nou verder geen waarde of betekenis aan. Ik probeer echt een historische, letterlijke lijn te volgen in de Bijbel. De illustraties, die komen later wel. Vandaar komen wij nog even terecht voor de aardigheid in Genesis 33... waar Jacob terugkeert van oom Laban met heel de mispogen. Met vrouwen en kinderen en vee. Alles afkomstig van oom Laban, die dus niet de erfgenaam was van het eerstgeboorterecht als afstammeling van de broer van Abraham. Nahor, bij nader inzien, krijgt je toch langs een vreemde route, hè? Min of meer. Daar hebben we het later nog wel eens over. Maar hij komt van oom Laban terug, waar hij heen gevlucht was vanwege zijn broer, die een moord en doodslag blies, of hoe heet het ook alweer. En hij zag er tegenop om alsnog Esau te ontmoeten. Maar dat viel alles mee. Ze kwamen elkaar tegen. En Jacob die zegt, ik heb een cadeautje voor je meegenomen tegen Esau. En Esau zegt, och, wat moet ik er eigenlijk mee? Hij zegt in vers 9 van Genesis 33, zegt Esau, ik heb veel, mijn broeder. Het zij het uwe wat gij hebt. Zo van, je hoeft mij niks te geven, ik heb genoeg. Ik heb veel. Toen zei Jacob, och nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand. Daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien en gij welgevallen aan mij genomen hebt, neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl het God mij genadiglijk verleend heeft en terwijl ik alles heb. Esau zegt, ik heb veel. En Jacob zegt, maar ik heb alles. Weet u nog wat er stond over Abraham en Isaac? Abraham gaf aan Isaac alles wat hij had. De eerstgeborene krijgt in wezen alles. Dat komt omdat de eerstgeborene gesteld wordt boven de anderen. In de piramide, de hiërarchische piramide om zo te zeggen. Hij heeft dus alles. En hier zie je dus weer dat eerstgeboorterecht in functie. We vonden dat trouwens ook in Genesis 29, in een wat ingewikkelde geschiedenis. In Genesis 29, waar Jacob nog bij oom Laban is. En oom Laban had twee dochters. De naam, vers 16, de naam der grootste, oudste, was Lea en de naam der kleinste was Rachel. Doch Lea had tedere ogen, maar Rachel was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En Jacob had Rachel lief en hij zei, ik zal u 7 jaar dienen om Rachel, uw kleinste dochter. Maar in vers 16 lezen wij over, Lea was de grootste, daarmee de oudste en de naam der kleinste, namelijk jongste was Rachel. Maar Jacob heeft de voorkeur voor Rachel, maar toen de bruiloft 1 keer daar was en het licht uitging, geschiedde het des morgens, vers 25, en ziet, het was Lea. Ja, dat is een vergissing. Met andere woorden, hij krijgt de verkeerde. Hij krijgt de oudste, terwijl hij de jongste had willen hebben. Dat wil zeggen, hier worden die bij de vrouwen van Jacob verwisseld. Uiteraard met beide, Lea en Rachel, maar ze worden verwisseld. Dat werkt zich later trouwens ook uit, want de oudste van Jacob was Ruben. En die was uit Lea. Niettemin, de oudste zoon uit Rachel krijgt het eerstgeboorterecht. Namelijk Jozef. Dus voor hun kinderen geldt precies hetzelfde. Die worden ook verwisseld. Hè? Een en al verwisseling van eerstgeboorterecht, een en al gedoe, trucages en wat het maar was. En toch, ook hier, beide trouwen met Jacob. Of andersom, Jacob trouwt met beide. Niettemin worden ze verwisseld. Hè? En we hebben er nog één, voordat wij terechtkomen bij de laatste generatie hier uit Genesis. Want in Genesis 38 is helemaal een gecompliceerd verhaal over eerstgeboorterecht. En dan gaat het over Juda een van de zonen van Jacob. En later lopen we tegen het verschijnsel op dat eerst geboorterecht weliswaar van Jacob gegeven wordt officieel aan Jozef en via Jozef aan Efraïm. Eigenlijk andersom, maar dat doet er nou niet toe. Komt in ieder geval terecht bij Jozef. Maar dat is het eerstgeboorterecht minus, er is eerst wat van afgetrokken, minus het koningschap. Terwijl koningschap een van de belangrijkste aspecten is van eerstgeboorterecht, wordt het eruit gehaald, wordt niet gegeven aan Jozef, hoewel Jozef toch een poosje koning is, ook over zijn broers in Egypte. Maar het koningschap als zodanig onder de stammen van Israël wordt gegeven aan de stam van Juda, waaruit uiteindelijk ook de Messias zou geboren worden. En terwijl de geschiedenis van Jozef reeds begonnen is in hoofdstuk 37... en hoewel we daar lezen over de dromen van Jozef, waarin gezegd wordt dat Jozef koning zou zijn over Israël, dat wil zeggen over zijn broers in de praktijk, wordt die geschiedenis onderbroken door hoofdstuk 38, want vanaf hoofdstuk 37 kun je naadloos gewoon doorlezen in hoofdstuk 39. Maar in hoofdstuk 38 is de geschiedenis onderbroken, neemt een draad op bij Juda. Want terwijl Jozef in Egypte koning aan het worden is, zal ik maar zeggen, is er aan de andere kant een verhaal over Juda, waarvan we achteraf leren, later, dat aan hem het koningschap beloofd wordt, dat is pas in hoofdstuk 49, vinden we hier al op voorhand al Juda, waar wat vreemds mee aan de hand is. Juda had een zoon, die heette Er, Genesis 38 vers 3, hij noemde zijn naam Er, en er werden er nog een paar zonen geboren. En Juda, vers 6, nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene. Er, die zou dus, dat weten ze hier nog niet, maar het doet er niet toe, die zou dus erfgenaam zijn van dat koningschap dat aan Juda zou worden toevertrouwd, toch? Wat er gebeurt is dat Er overlijdt en dat zijn vrouw Tamar weduwe wordt. Daarna treedt die wet op het zwagerhuwelijk in werking. Maar dat was nog voor de wet, zodat u ziet dat het idee van het zwagerhuwelijk, want zo heet het officieel, niet noodzakelijk Mosaïsche wetgeving is, maar het is ouder dan de Mosaïsche wetgeving. Het eerstgeboorterecht dus ook. Dat wil zeggen, Tamar hoopt dan te trouwen met Onan, de tweede zoon van Juda. En daar komt niks van terecht. Nou, het komt ergens terecht, maar dat is op de grond, dus het schiet niet echt op. En toen was er geloof ik nog een zoon, hoe dat maar was. Maar er komt ook niks van terecht of zo. En daarna denkt Tamar, ja, maar er moet toch een erfgenaam van Juda. Ik heb daar recht op, enzovoort. Dus die zorgt ervoor, op een of andere wijze, die we niet nader zullen toelichten, dat ze bevrucht wordt door haar schoonvader, door Juda zelf. En daaruit wordt dus nageslacht geboren voor Juda. Logischerwijze erfgenamen van de troon. En van belang is dus wie van die wat daaruit voortkomt dus als eerste geboren wordt. En raad is wat, is niet moeilijk te raden. Het is een tweeling, vers 27. Het geschiedde ten tijde als ze baren zo ziet, zo waren tweelingen in haar buik. Het is net of we het vers eerder gelezen hebben. Moet je opvallen, geschiedenis herhaalt zich. Je krijgt meteen het probleem van wie krijgt het eerst geboorterecht dus. Hè? En het geschiedde als zij baden dat een de hand uitgaf. En de vroedvrouw nam dezelfde, het handje, en zij bond een scharlaken draad om zijn hand. Dat scharlaken draad, dat schijnt ook een traditie te zijn. Komt later weer voor. Zeggende, deze komt het eerst uit. Met andere woorden, dit is de eerstgeborene. Maar het geschiedde als hij zijn hand weder intoog. De hand bleef niet uitgestrekt. Ziet, zo kwam zijn broeder uit. En zij zeiden, hoe zijt gij doorgebroken, op u is de breuken, en men noemde zijn naam Breuken. Peres. Bres in gewoon Nederlands. Peres. De breuk. En daarna kwam zijn broeder uit om wiens hand de scharlaken draad was en men noemde zijn naam Zera. En toen was de vraag, wie van de twee is nou de eerstgeborene? En dat weten wij dus niet. Want degene die als eerste geboren werd, werd niet als zodanig aangeduid. Degene die zijn handje uitstak, werd als zodanig aangemerkt. Nogal letterlijk, met het draadje enzovoorts. Wie is nu de eerstgeborene? En wij weten het niet. Maar dit onderwerp, dit hoofdstuk, wordt de basis voor die andere lijn, niet met betrekking tot eerstgeboorterecht, maar met betrekking tot koningschap. En de vererving daarvan. En voor het maar aan de orde is, want het is pas aan de orde in hoofdstuk 49, de scepter zal van Juda niet wijken tot het Silo komt, en nog de wetgever van tussen zijn voeten, of hoe het er maar staat. Voordat dat aan de orde is, hebben we al een probleem. Is het Zera of is het Peres? En nou kun je eraf maken en zeggen, nou, maar wij weten toevallig dat David, de koning uit het huis van Juda, en de stamvader van de Heer Jezus, stamt van Peres. Met andere woorden, dan krijgt dus Peres het eerstgeboorterecht. Maar als je hier leest, moet je zeggen, Zera, want die wordt als zodanig uitdrukkelijk aangemerkt. En daar heb je dus meteen al een probleem. Zoals gezegd, die ga ik niet uitleggen, maar ik wil er wel wat over zeggen. Dat is dit. De uitspraak in Genesis 49. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt, is een uitspraak over koningschap dat van Juda niet zou wijken totdat Silo komt. En waarom? Doet er niet toe, maar dat die term Silo een aanduiding is van de Messias, ja, daar valt niet aan te ontkomen. Dat is algemeen bekend en ik heb ook nog nooit gehoord dat iemand dat bestreedt. Daar ga ik dus verder niks over zeggen. Maar waar ik wel wat over zeg is dit. Dat kan er nou wel staan, maar het heeft dan toch wel pak en beet. Hoe lang zal het geduurd hebben? 5, 6, 700 jaar, weet ik het. Dan moet het geduurd hebben voordat een afstammeling van Juda ooit de troon kreeg, toch, David? Er zitten nogal wat generaties tussen. Maar er staat in Genesis 49 niet, de scepter zal van David niet wijken. Er staat, de scepter zal van Juda niet wijken. Totdat Silo komt, zodat je op zijn minst op de gedachte moet komen dat op een of andere wijze dan toch ver voor David iemand uit Juda, en de eerste die in aanmerking komt, is dus niet Peres, want die naam kunnen we in de Bijbel volgen en die werd niet koning. En dat dus iemand uit Juda, dan moet het Zera zijn, dat die zich een kroon verwierf en koning werd. Waarna de hoofdlijn later overgegaan is naar zijn tweelingbroer. En bovendien tweelingbroer, we hebben het verschijnsel al gezien, er zit een volgorde in, de een is belangrijker dan de ander, maar de lijnen komen bij elkaar op een of andere wijze. En dat suggereer ik nu, maar ik zou het niet gedaan hebben natuurlijk, als ik er niet van overtuigd was dat dat ook inderdaad zo is. En dat Zera en zijn afstammelingen te volgen zijn als koningen van één volk uit Juda. En dus met een troon uit Juda. Echter niet in Israël, niet in Canaan. Hebben die nog, kunnen die nog volgen? Het is een lijn van koningen die terechtgekomen is al vrij snel in die plaats waar dat handje met dat rode koord eraan inderdaad functieert als wapenschild. In een, hoe heet zo'n ding? Die wapenschild heet dat toch, hè? Ja. In Dublin, in Noord-Ierland. Dan maakt het deel uit van de heraldiek, zal ik maar zeggen. Helemaal precies weet ik het zo uit mijn hoofd niet hoe het zit. Of het nou het stadswapen van Dublin was of van Noord-Ierland, dat wil ik aflezen, maar zoiets. Dan zie je gewoon het handje met het rode koordje eraan. Sera. De hoofdstad heette trouwens ook zo. Nou ja, Tara. Tsera. Werd tot Tara. Voor de goede orde, de Engelsen schrijven ook niet Sera, maar schrijven Zara. En dat wordt dan Tara. Dat is redelijk goed gedocumenteerd. Het staat niet in de Bijbel, maar als u het mij vraagt, wordt het hier aangekondigd. Hoe zit het met dat koningschap van Juda voordat iemand uit de tak van Peres, David namelijk, de troon krijgt? Het antwoord is, er was al een lijn uit Juda, maar die loopt via Zera. En die lijnen die zijn ook, lopen ook wat door elkaar in de loop van de geschiedenis. Maar die hou ik buiten beschouwing. Hè. Ik probeer gewoon nu één lijn te volgen, die van het eerste geboorterecht. Die loopt niet via Juda. En waarom ook niet? Hier in Genesis 38 is het een intermezzo, deze geschiedenis, in de geschiedenis van Jozef. Zo van, Jozef is maar één lijn, maar er loopt een andere lijn via Juda. En zoals Jozef een tweeling kreeg die verwisseld werd, zo kreeg Juda, die koningschap zou erven, ook een tweeling die verwisseld werd. De gedachte dat het koningschap pas bij David terechtkomt bij de tak van Peres vind ik toch wat vreemd. Zerach was eerder, dus daar moet ergens al een troon geweest zijn. En anders kun je überhaupt niet zeggen, de scepter zal van Juda niet wijken. Die moet daarvoor daar al geweest zijn namelijk. En later vinden we in de profetieën, met name in Ezechiël en Jeremia, heel concrete uitspraken. Nou ja, er zit wat symboliek aan, maar het zijn niettemin heel concrete uitspraken dienaangaande. Over die twee tronen, die twee lijnen uit Juda die uiteindelijk toch bij elkaar komen. Maar goed, dat is in de ballingschap van Israël, dus daar zullen we het nu verder niet over hebben. Ik probeer de lijn verder te vervolgen in de geschiedenis van Jozef, waarin in hoofdstuk 37 al sprake is van dat Jozef een positie zou krijgen boven zijn broeders. Dat is in die twee dromen, maar daar ga ik verder niet op in. Dat gaat specifiek dan over heerschappij. Jozef die dominant zou zijn over zijn broeders, en inclusief koningschap overigens. Maar zoals gezegd, dat is me nu te gecompliceerd. Het is misschien het makkelijkste als ik even een grote sprong neem. Eerst naar 1 Kronieken, hoofdstuk 5. Daar vinden we nogal wat geslachtsregisters herhaald en samengevat. 1 Kronieken begint met een geslachtsregister vanaf Adam. En wat de stammen van Israël betreft, daar wordt inderdaad in 1 Kronieken vanaf hoofdstuk 2 eerst een lijn gegeven van de nakomelingen van Juda tot en met David in 1 Kronieke 3. En dan nog steeds Juda in hoofdstuk 4. En dan kom je in hoofdstuk 5, vers 1. De zonen van Ruben nu, de eerstgeborenen van Israël. En dan komt er een tussenzin, tussen haakjes gezet, een heel eind. Tot en met vers 2, en dan gaat het verder in vers 3. De zonen van Ruben, de eerstgeborenen van Israël, zijn Ganoch en Palu en Gezron en Garmi en Joël en Semaja en wie het maar waren allemaal. Dat zijn die namen waarvan je er nogal wat tegenkomt, inderdaad, op de kaarten van Ptolemeus. Omdat ze stamvaders waren van hele volkeren, clans. Stammen binnen de stammen van Israël enzovoorts. Hè? Probeer het naast me neer te leggen nu. Nu lees ik de tussenzin. De kinderen van Ruben nu, de eerstgeborene van Israël, want hij was de eerstgeborene naar het vlees. Maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte, zijn eerstgeboorterecht om zo te zeggen, gegeven aan de zonen van Jozef. De zoon van Israël. Doch niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Want het geslachtsregister gaat vanaf de oudste tot de jongste. En dus, Jozef kreeg het eerst geboorterecht, maar niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Want, hoe het gegaan is, is als volgt. Want Juda werd machtig onder zijn broederen, en die tot een voorganger was uit hem. Dat woord voorganger is een synoniem in de Bijbel voor koning. En in mindere mate ook voor hoge priester eventueel. Als je dat woord opzoekt, bij voorkeur via het Hebreeuws, maar via het Nederlands ontloopt het elkaar niet veel. Als je het woord voorganger opzoekt in het Oude Testament, dan zul je zien dat het de aanduiding is van Saul en van David, en dat het de betekenis heeft van koningschap. Hier dus ook. Juda werd machtig onder zijn broederen, en die tot een voorganger was. Ik geloof dat het gewoon betekent dat Juda werd tot voorganger, namelijk uit Juda kwamen de koningen voort. Doch de eerstgeboorte, die dus onderscheiden wordt van het koningschap hier, zoals gezegd, het zijn twee begrippen die horen bij elkaar, maar ze worden van elkaar gesplitst. Doch de eerstgeboorte was van Jozef. En die is al merkwaardig genoeg, die uitspraak, de eerstgeboorte was van Jozef. Omdat in de geschiedenis zelf, in Genesis, het eerstgeboorterecht van Abraham, Isaac, Jacob, door Jacob gegeven wordt langs Jozef heen, meestal zeg ik over het hoofd van Jozef heen, maar langs Jozef heen gegeven wordt aan Ephraim en Manasse, en meer specifiek aan Ephraim, de twee zonen van Jozef. En voordat Jacob zijn zonen allemaal zegent, zegent hij eerst de zonen van Jozef en geeft hen daarmee eerstgeboorterecht. Dat staat er ook bij. Waarbij dus als het ware Jozef gepasseerd wordt. Die stond er ook bij. Hij bemoeide zich er nog wel mee, maar Jacob was daar niet gevoelig voor. Blind en wel, hij zei nee, zo moet het. En hij kruiste zijn handen en hij gaf de eerstgeboortezegen aan de jongste zoon van Jozef. Niettemin, in 1 Kronieken 5 staat gewoon, de eerstgeboorte was van Jozef. De geschiedenis zelf hebben wij in Genesis 48. We laten dat maar voor de volgende keer. Dan hebben we dus over hoe Jacob eerst zegent de zonen van Jozef. En in tweede instantie zegent hij alsnog zijn directe zonen, inclusief Jozef, overigens. En bij die gelegenheid wordt inderdaad eerstgeboorterecht gesplitst in drieën. Dat wil zeggen, er worden twee dingen van afgehaald. Het een is het koningschap, want het wordt gegeven aan Juda. En het andere is het priesterschap, en het wordt gegeven aan Levi. En daarna zijn er dus drie lijnen die naast elkaar in de Bijbel lopen en die op een of andere wijze terecht moeten komen bij Christus. Dan komen ze weer bij elkaar, langs verschillende routes. Goed. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen, en zelfs in dit oudste, eerste Bijbelboek. We danken u dat u ons op de hoogte brengt van uw eeuwig voornemen. En dat u zelfs de verborgenheden van uw wil aan ons wilt bekendmaken. We danken u dat wij in alle vrijmoedigheid mogen doen wat u ons gezegd hebt, namelijk het onderzoeken der schriften, het achtgeven op het profetisch woord en het vergelijken van de verschillende onderdelen van uw woord. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn vanavond. We mogen beseffen dat u inderdaad heel die heilsgeschiedenis tevoren ontworpen hebt. Dat u daadwerkelijk de eeuwen gemaakt hebt en uw plan der eeuwen uitwerkt, ook in onze tegenwoordige tijd. We danken u dat wij deel aan hebben gekregen, dat wij die tot geloof zijn gekomen en door u zijn wedergeboren, deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus, die de eerstgeborene is aller creaturen. Eerstgeborene ook is van een nieuw verbond, van een nieuwe schepping, en dat wij in zijn heerlijkheid mogen delen, niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw genade. We danken u dat we deze dingen ons eigen mogen maken En dat u ons inzicht geeft in uw plan, opdat we daarop ons geloof zouden funderen, opdat we daardoor gebouwd zouden worden in het geloof, en meer in het bijzonder nog onze hoop en verwachting voor vandaag en morgen zouden stellen op u, die ons beloofd hebt te zullen geven al wat wij nodig hebben om veranderd te worden naar uw beeld en gelijkenis. Daarom vragen we u ook, wees u ons nabij met uw kracht en genade op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.